Even op zoek naar mijn boodschap hoor. Ik ben heel geestelijk, maar ik weet nog niet alles uit mijn hoofd. Ja, ik heb hem gevonden. Ja, geweldig. Ja, goed om hier te zijn. Dat zegt misschien iedereen, maar het is de waarheid. Dus ik hoop dat je dat ook met mij gelooft, dat ik dat oprecht bedoel. Goed om jullie allemaal te zien. Een aantal gezichten na al die jaren zijn heel wat gezichten ook wat bekend voor mij. Maar ook wat gezichten die wat minder bekend zijn, voor mij dan. Hè? Dus heel mooi om hier te zijn. Rondkapje of mondkapje, wat staat erop?
Bonkapje.
Oké, cool. Mooi, mooie tekst. Goeie teksten. Ik heb zo'n tekstloos mondkapje, zo'n gewoon zwart. Ik dacht van, of wit, of wat, het is gewoon zwart in mijn geval. Dus ik dacht van, geen teksten, ook geen tekst op mijn shirts. Ik ben altijd eentje van de effen kleuren, effen dingen, enzovoorts. Ja, mooie verhalen, sappige verhalen over mijn familie. Ja, dat doe ik niet aan. Zo'n broer ben ik niet. Ik ben alleen maar lief. Ik krijg het niet altijd terug. Hè. Je zaait liefde, ik oogst soms familietoestanden. Nee hoor, het valt allemaal echt. Ik ben blij met mijn familie. Zeker blij met mijn zus. Super trots ook wat ze hier doet. Tenminste, ik begreep dat ze hier wat doet toch, in de gemeente. Ja. Ja, dus dat... vooral ook dat ze naar de kerkdiensten komt, hoewel ze hier niet is vandaag. Ze bleef thuis, want ze voelen zich onder de jongere groep. En ik begreep, dit is de oudere groep. Alleen zo zien jullie er niet uit. Dus de waarheid zal je vrijmaken van deze leugen dat jullie oud zijn. Jullie zijn jong. Zometeen als we in de hemel komen, dan zijn we allemaal groentjes. Ja, dan zijn we allemaal, daar komen we net kijken. We zijn de brugklassers weer opnieuw. We komen net binnen en Abraham en al die anderen, ja, die zijn er al lang. Afhangende tenminste van wat je gelooft. En sommige mensen die geloven in de geloofslaap. Bij de opstanding is dan alles opnieuw begint. Of dat je in de hemel komt direct, bewust. Maar goed, dat is een theologisch verhaal. Hoef je niet druk om te maken. Belangrijk is dat we gered zijn en dat we Jezus kennen en dat we doorgaan. En ik wou iets gaan delen met jullie. En dit is een nieuwe boodschap. Dit moet je goed begrijpen. Dit is voor het eerst dat ik dit breng. Het onderwerp is niet voor het eerst, maar normaal gesproken als ik ergens uitspreken ga, dan pak je een boodschap waarvan je weet die werkt. De grapjes werken, de boodschap werkt, mensen begrijpen dit. Dus dit is allemaal nieuw, dit is verse olie. Normaal gesproken als ik ergens uitspreken ga, is het altijd oude olie. Dit is nieuw. En dat deed me denken aan jaren geleden, ik weet eigenlijk niet precies hoe lang geleden, was ik op een zaterdagmiddag, zat ik gewoon lekker rustig in mijn huiskamer. En ik kreeg een telefoon, was een voorganger, een vrouw van een voorganger, was Natasja, jullie kennen haar waarschijnlijk wel. En wat blijkt, we waren net terug uit MFG, ik weet niet meer, dat was in Spanje of in Barcelona. En William was ziek geworden. Hij had de rauwe vis gehad of zo, bij een restaurant. Maar volgens mij had hij voedselvergiftiging opgelopen. Dus hij was heel ziek. En Natasja die belde mij op en hij zei van, ja, ik heb het al overlegd met Siert. Dat was mijn voorganger natuurlijk in Zevenhuizen. Als mensen zo beginnen, dan weet je gewoon, er komt een opdracht aan. En je kunt alleen nog maar ja zeggen. En Siert vond het goed, maar kun jij morgen bij ons spreken? En wat doe je dan? Nou, als je op zaterdag gebeld wordt en je moet de volgende dag spreken, dan ga je geen nieuwe boodschap verzinnen. Dan pak je eentje die werkt. Dan pak je zo'n oude boodschap. Dus ik dacht van, nou, ik ga het voorbereiden. Ik pak een boodschap die ik al goed ken. Ik ging het helemaal voorbereiden. De hele zaterdag nog bezig geweest. En de volgende ochtend ik daarheen. En dan kom ik daar aan bij de kerk. En er was een hele lieve broeder. Uit het welkomsteam, neem ik aan. Die zag mij aankomen. En hij zei tegen mij, je staat niet op de lijst. Nee. Krijgen wij een tweedehands spreek dan, zei hij. Dat was het welkom wat ik kreeg. Dus ik dacht van, voor jullie een eerste handspreek, een eerste boodschap, nooit eerder gebracht. En ik pak een aantal versen uit Lucas hoofdstuk 17. Maar ik lees eerst één vers even voor. Ik pak het eerst even uit de context en later probeer ik het in de context te brengen. Lucas hoofdstuk 17 vers 5. En ik lees het even voor vanuit de herziene Statenvertaling. Omdat ik geen PowerPoint heb, wacht ik even totdat iedereen het gevonden heeft. Dat is een beetje de kerntekst, Lucas 17, vers 5. En er staat het volgende. En de apostelen zeiden tegen de Here, vermeerder ons het geloof. Laat mijn geloof groeien. Wat mooi, hè? Weet je wat ik soms tegen de gemeente zeg? Het is goed om bijbels te bidden. Want als wij alleen maar uit onze gevoelens bidden, of uit onze emoties, en dat is goed hoor, om soms te doen, je hart uitstorten. Maar als het alleen maar gevoelens zijn, of lijstjes, dan wordt het soms ook een arm gebedsleven. En soms is het goed om Bijbels te bidden. Hè? De Bijbel staat vol met voorgeschreven gebeden. De psalmen zijn er een voorbeeld van, maar ook hier dan eigenlijk een soort van gebed. Ze bidden, laat ons geloof toenemen. Vermeerder ons het geloof. Dus dat is een Bijbels gebed. En ik denk dat het goed is dat we dat bidden. Dat je af en toe zegt van, Heer, ik heb geloof nodig. Laat mijn geloof groeien. Laat het toenemen. Help mij daarbij. Ik wil graag groeiend geloof. Ik heb altijd een bepaald level gehad in mijn geloofsleven. Maar ik wil meer God gaan geloven voor nog meer en grotere dingen. En dit is niet de eerste keer in de Bijbel of op de enige plek waar je dit soort gebed even leest. Dit doet mij ook denken aan een andere geschiedenis. Dat hoef je niet op te zoeken, want het staat in verschillende evangeliën. Maar af en toe zal ik er een beetje naar refereren. En dat is de verheerlijking van Jezus op de berg. He, Jezus die ging de berg op en dan staat er in Lucas dat hij ging de berg op om te bidden. Gebed is soms als een berg, hè? Het kost je moeite, het kost je energie en je moet ermee bezig. Hier in Nederland hebben we niet zoveel bergen, maar als je een keer een bergwandeling hebt gedaan, dan weet je gewoon, oké, dit kost je wat. Dit kost energie. Dus Jezus gaat die berg op en wat gebeurt er op de berg van verheerlijking? De naam zegt het eigenlijk al, Jezus werd verheerlijkt. En ik geloof ook als wij allemaal die berg van gebed gaan beklimmen in jouw leven, dat je meer en meer van Gods heerlijkheid gaat zien. Jezus wordt zichtbaar. En Jezus kende ze wel hoe hij was als mens, maar nu wordt Jezus in zijn godheid werd zichtbaar. En de glorie van God werd zichtbaar en dat was gewoon een ongelooflijk bijzondere gebeurtenis. En dan op die berg komt Jezus twee mannen tegen, hij had drie discipelen meegenomen, die waren er getuigen van. En hij komt daar Mozes en Elia tegen. Dat is mooi. Iemand ooit een keer Mozes of Elia gezien? Of een engel. Sommige mensen hebben wel een engel gezien. Dat is altijd leuke verhalen zijn dat. Ik nog nooit. Alleen met engelen heb ik wel altijd het gevoel, ze zien jou wel, je ziet hun niet. Big Brother is watching you. Maar dat is dus wat daar gebeurde op die berg. Dus Jezus was daar met zijn discipelen. En hij daar die ontmoeting. En dan op een gegeven moment dan begint Petrus te praten. En Petrus is de enige waarvan ik weet in de hele Bijbel, dat terwijl hij nog aan het praten is, dat hij onderbroken wordt door God. Wat een geweldig, dat hoop ik ook altijd dat tijdens mijn gebed gebeurt. Dat ik aan het bidden ben en dat God me onderbreekt. Maar in dit geval is het niet al te positief, want God negeert Petrus totaal. Wie heeft dat wel eens ervaren, dat je denkt van God negeert mij? Misschien, dat kun je soms voelen, hè? Je weet dat het niet zo is, maar je kunt het soms wel zo voelen. Dat je van, hallo? Of nou, misschien is dat niet zo netjes om te zeggen, maar Heer, help mij. Waar is uw antwoord? En dan komen ze daar de berg af. En dan gebeurt het. Dan is er, ze hebben daar die hele bijzondere ontmoeting gehad op de berg. Maar dan gaan ze die berg af. En dan in het dal, dan zijn er allemaal discipelen die zijn aan het discussiëren. En er is een heel wat gaande. Want wat is er dus gebeurd? Ze hadden iemand bij de discipelen gebracht. In bepaalde vertalingen zeggen een maanzieke jongen. En een andere evangelie zegt een doofstomme jongen. Of iemand die misschien epilepsie had, of misschien demonisch bezeten, bezet was, denk ik dan, die af en toe lastig werd gevallen door demonische machten. En de discipelen, die hebben geprobeerd deze jongen te bevrijden. Dus een vader kwam met deze zoon, die ging daar naartoe, naar die discipelen, en hij vroeg om bevrijding, hij vroeg om gebed. En de discipelen gingen bidden, en er gebeurde niks. Maar wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja, oh ja. Ook als voorganger is dat soms frustrerend, daar bid je ergens voor. Heel soms gebeurt er wel wat en heel soms gebeurt er ook niks. En misschien heel vaak gebeurt er misschien wel niks. Zoals ik dat zie soms. Hè. Dan denk je van, dan gebeurt er soms iets, wordt iemand genezen of bevrijd. En dan denk je van, nou de volgende. En dan gebeurt er weer niks. En dat is net alsof je net even iets lekkers hebt gehad. En dan wil je dat toepassen op iedereen. En dan denk je soms van, waar is dan dat antwoord? Maar dan ontstaat er een discussie. En discussie heb ik een beetje ervaren in mijn leven. Als je discussie krijgt, dat is, in elk geval als jij, we hebben het over vermeerder je geloof. Als je een groeiend geloof wil hebben, een van de dingen die in elk geval niet helpen, dat is discussie. Dat is een beetje geloofsdodend. Deze apostelen die hadden best wel wat gezien. Hè? Die waren al uitgezonden geweest. Die hadden wonderen gezien, bevrijdingen. En nu lukt het dus niet, om wat voor reden dan ook. En dan ontstaat daar die discussie. En ja, dat is niet iets wat je geloof bouwt. Als je discussie krijgt in de kerk. Mijn vader, dat is wel weer even een familieverhaaltje. Die vertelde een keer dat hij was op een kring. Jaren geleden, nog voor mijn bestaan waarschijnlijk. Hij was dan de kringleider. En hij had het over geloof. Geloof. Net waar ik het eigenlijk nu ook over heb. Zo vader, zo zoon. Denk daar maar aan. Dus hij ging over geloof en het was een beetje dat radicale geloof. Waarschijnlijk hadden ze net een boek gelezen over geloof. Als je maar gelooft, dan gebeurt het. Iets in die geest, denk ik. En ze waren aan het geloven en toen ontstond er een discussie. In een kring over geloof, over genezing. Nou, en als je daar 10 minuten over discussieert, het was hart tegen hart, argument tegen argument, dan is al het geloof weg. En aan het einde van die kringavond was één vrouw, die eigenlijk nooit kwam naar die kring, die zei van, ja, eigenlijk ben ik gekomen, want ik heb heel veel hoofdpijnen en ik ben eigenlijk gekomen voor gebed. En ze had er ook op dat moment last van. Maar niemand had geloof. En mijn vader moest dan voor haar gaan bidden en die dacht ook van, nou ja, het is onmogelijk. Ik zie helemaal, ik moet eerst al die bijbelteksten weer herhalen. Dan gaat het misschien gebeuren. En hij begint te bidden. Hij was nog maar halverwege het gebed. En die vrouw zegt opeens, laat maar. Het is al weg. De hoofdpijn was al weg. Het was al helemaal genezen. Nou, toen snapte ze natuurlijk helemaal niks meer van geloof en genezing. Het leek net alsof ze geen geloof hadden. En opeens was daar die doorbraak. Maar kun je dat voorstellen dat als er discussie is en er wordt voor iemand gebeden en hij geneest niet, dat je dan denkt van, Heer, ik weet het niet meer. Help mij. Vermeerder mijn geloof. En dat is ook wat deze man zegt. Hij zegt dan op een gegeven moment komt Jezus eraan met die discipelen. Die komt dan zo de berg aan. Die begint zich te bemoeien met die discussie. En zegt van wat is er aan de hand? En dan begint deze man uit te leggen. Ja, mijn zoontje is ziek. En ik heb ze bij de discipelen gebracht. En er is niks gebeurd. Misschien kunt u wel iets doen. En dan zegt Jezus. Als u kunt. Jezus zegt dan alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, dat klinkt heel mooi. Alles is mogelijk. Maar deze man is slim. Hij is echt slim. Want wat bidt hij daarna? Oké, ik moet dus geloof hebben, maar ik heb niet zoveel geloof. En hij had de oplossing bedacht. Hij zei van, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Slim, hè? En ik denk, zo voelen we ons allemaal wel eens. Dat je denkt van, Heer, ik geloof. Maar help mij, mijn ongeloof. Help mij in die strijd. Waar ik in zit. En dan lost Jezus het uiteindelijk op. En dan zegt Jezus ook uiteindelijk, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen, hef je op en werp je in de zee. Maar we gaan weer terug naar Lucas 17, vers 5. Ja, dus we hebben net gelezen, die apostelen, die komen naar Jezus toe en ze vragen om meer geloof. En dit is ook wat ik vaak ontdekt heb, als je naar Jezus toe gaat, en dat is vaak de reden waarom wij een soort van miscommunicatie hebben met God. Jezus, hij kijkt naar je hart. Hij let niet zozeer op wat je bidt of wat je zegt, maar hij kijkt naar wat gebeurt er nou in jou. En soms denk je, hij geeft helemaal geen antwoord, maar hij is bezig dieper in jouw leven aan het kijken, dieper in jouw hart. Hij is jouw motivaties aan het uitpluizen en hij openbaart het. Hij laat het zien. Als jij een gebedsleven ontwikkelt, dan komen de diepere motivatie, de diepere dingen in jouw leven, die worden soms zichtbaar. En opeens, dan krijg je toch een antwoord. En terwijl het misschien niet het antwoord is wat je verwachtte. Nou, en dat gebeurt hier eigenlijk ook. Want wat is eigenlijk de reden waarom vroegen de apostelen om geloof? En dat staat dan in de context, noemen we dat. In Lucas hoofdstuk 17, vers 3 en 4. Dat lees ik even voor. Staat er in vers 3. Dan zegt Jezus dit, wees op uw hoede. En dan gaat er dit, nu wordt het interessant. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. Nou, dit vinden we allemaal leuk, hè? Ja, jij, ik moet jou hebben, bam. Even, wij Nederlanders, wij durven wel even te zeggen waar het op staat. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Nou, dat kunnen we misschien nog over ons hart verkrijgen. Maar dan staat er dit, vers 4... En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En dit is het moment dat de discipelen zeggen, oké, meer geloof alstublieft. Nee, 7 keer op een dag een broeder vergeven. In mijn leven heb ik ontdekt, het is makkelijk om mensen te vergeven die op een zekere afstand van je staan. Maar als mensen heel dichtbij je staan, maar ik kan je me ook voorstellen, ik ben dan niet getrouwd, maar als je vrouw of je man vergeven, dat is heel wat anders dan iemand die verderop staat in je leven. Want die zie je niet elke dag en dan word je niet voortdurend mee geconfronteerd. Maar mensen die heel dichtbij je staan, dat zijn de mensen, je broeders, mensen in de gemeente, dat zijn de mensen waar wij vaak het meeste moeite mee hebben om hen te vergeven. En dat is ook logisch, want daar heb je de diepste relatie mee. En als het dan 7 keer op een dag gebeurt, en het woord 7, dat betekent zoiets als altijd, de volheid, als iemand maar blijft zondigen tegen jou en hij blijft tot bekering komen en hij blijft maar berouw hebben, dan moet je hem maar blijven vergeven. Dat is dan een beetje, het klinkt bijna onmenselijk. En dan snap ik de discipelen wel dat ze zeggen, Heer, dit, hier hebben we bovennatuurlijke kracht voor nodig, dit kunnen we niet zomaar in eigen kracht doen. Geef ons meer geloof. Help ons in dit geloof. En eigenlijk, toen ik dit zo las voor de eerste keer, dacht ik van, dit is toch een goed gebed. En in zichzelf is het ook een goed gebed. Maar Jezus is bezig om de onderliggende motivaties van die discipelen naar boven te krijgen. Maar waarom denk je in de eerste plaats dat dit een goed gebed is? Ik heb gewoon een paar dingen opgeschreven waarom ik denk, nou, dit is een goed gebed. Als je vraagt om geloof, dan zeg je eigenlijk, ik ben afhankelijk van Gods kracht. Je zegt eigenlijk, ik kan het niet zelf. Ja toch? Als je vraagt om geloof, dan zeg je, iedereen vergeven altijd, dit is echt een bovennatuurlijk werk. Eigenlijk zeg je inderdaad, ik sta voor een bovennatuurlijke taak. Ik heb geloof van God nodig om dit te kunnen doen. En ik weet, je hebt geloof van God nodig om soms mensen te kunnen vergeven. En ook voor andere zaken, je hebt echt geloof nodig. Dus ik zou zeggen, dit is een perfect gebed. Dit is een Bijbels gebed. Alleen met Bijbelse gebeden is niet hetzelfde als een magische spreuk. En je hebt van die proclamatieboeken, en ik geloof erin, om het woord van God uit te spreken. Maar je kunt het ook gebruiken als een soort van spreuk. Snap je wat ik bedoel? Van als ik maar vaak genoeg Psalm 91 opzeg, 10 keer op een dag, nou dan ben ik altijd veilig. En toch werkt het niet op die manier. Het is niet bedoeld als een spreukenboek. De Bijbel is niet een boek. Ja, zo'n toverboek. De Bijbel is een levend boek. En wat Jezus eigenlijk aan het doen is, ook hier met de discipelen, hij gaat hun hart eigenlijk openbaren. Want ze vragen om geloof, maar geloof is een zaak van het hart. Bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 9, is een hele bekende tekst over geloof. Daar staat dan, met je mond beleid je tot... Hoe staat het er? Ja, met je mond beleid je dat Jezus Heer is, maar met je hart geloof je. Dus je hart heeft te maken met jouw geloof. Dus als je God vraagt om meer geloof, dan wordt het vroeg of laat wordt het ook een hartsissue. En daar is Jezus heel goed in. Dus Jezus heeft net tegen hem gezegd, je moet je broeder vergeven, hoe vaak hij ook komt. Ook al komt hij 7 keer. Daarna zeggen de discipelen, geef ons meer geloof. En dan zegt Jezus het volgende. Hij zegt tegen zijn discipelen, jullie vragen om meer geloof. En dan zegt Jezus, als u een geloof had als een mosterdzaadje, dan zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Dat is mooi, hè? Het geloof van een mosterdzaadje, dat kan een moerbeiboom ontwortelen. En wat ik me heb laten vertellen, ik ben geen tuinierder, ik ben ook geen bioloog. Microbioloog, maar Sylvie is geloof ik een echte bioloog. Niet dat een microbioloog niet echt is, maar dat is een ander verhaal. Wat ik begrepen heb van een moerbeiboom, dat is een boom met heel veel wortels. En het is lastig om dat te ontwortelen. En dus als Jezus zegt, met het geloof van een mosterdzaadje kun je deze boom ontwortelen en hij zal zich in de zee gooien. Nou, dat is geloof. Dat is bijzonder. Maar zoveel geloof, lijkt het erop, heb je niet eens nodig. Maar misschien zegt dit kleine beetje geloof al dat het gaat niet om de hoeveelheid van geloof, maar het gaat om de kwaliteit van jouw geloof. Het gaat erom niet dat jouw geloof zo groot is, maar dat jij gelooft in een hele grote God. En hij gaat jou helpen. Misschien spreekt zaad ook wel een zaadgeloof, ook wel over potentie. Want in zo'n zaad zit natuurlijk heel veel generaties van bomen of planten dat uit zo'n zaadje naar voren kan komen. En zaad spreekt ook over groeiend geloof. Hè? Het neemt toe, het gaat groeien. Dus zo kun je dat allemaal zien. Maar dat zaadgeloof is eigenlijk wat Jezus zegt. Als je dat hebt, dan heb je in principe al voldoende. Dus wat Jezus eigenlijk zegt hier tegen deze discipelen. Jullie vragen om meer geloof, maar je hebt het geloof al. En om dat nog ietsje verder te onderbouwen, wil ik die versen die erna komen, wil ik ook nog even voorlezen. Dat staat in Lucas hoofdstuk 17 en dan pak ik vers 7 tot en met vers 10 er nog even bij. In eerste dacht ik van, wat heeft dit er nou mee te maken? Maar ik zal proberen uit te leggen. Hier staat dan, en wie van u die een dienaar heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, tegen hem zeggen, kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken. Omgort u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb en eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die dienaar toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt, al wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Nou, dit is dan de herziene statenvertaling. Ik zal even proberen te herhalen in Nederlands, iets moderne Nederlands misschien. Dienaren, dat klinkt een heel mooi woord, maar hier wordt eigenlijk over slaven gesproken. En eigenlijk zegt Jezus, als een slaaf naar jou toe komt, dan wat zo'n slaaf moet doen, hij moet jou gaan bedienen. Hè, hij moet eten klaarmaken, hij moet je huis schoonmaken, hij moet alles doen. Sommige mensen denken, hé, het gaat over mijn vrouw. Nee. Dit is een slaaf. Het is voor 1863 geschreven, zeg maar, hè, dit stukje in de Bijbel. Die hadden ze toen nog, dat was hun economische systeem was erop gebaseerd. Je had heren en slaven. En een slaaf, die moet allemaal dingen doen. En hij krijgt er geen complimenten voor. Het is niet zo als de slaaf eten heeft gemaakt, en als hij jou gediend heeft en heeft jouw voeten gewassen, dat je dan echt extreem gaat bedanken. Wat bijzonder dat je dat allemaal gedaan hebt voor mij. Het is zijn taak. Stel je voor, je hebt een baan en je komt elke dag om 8 uur, want dat is de afspraak, je hebt een kantoorbaan. Om 8 uur kom je elke dag op je werk. Denk je dan dat je een loonsverhoging krijgt omdat je altijd op tijd op je werk bent? Natuurlijk niet. Misschien krijg je wel loonsverhoging, maar dan zal dat niet de reden zijn. Want het wordt van je verwacht dat je altijd om 8 uur op je werk bent. En hier gaat het over de slaven. Het werk wat zij doen, daar krijgen ze niet extra complimenten voor. Daar krijgen ze geen extra dank voor. Dat is standaard. En ze moeten gewoon zeggen, wij zijn slechts onnutte dienaren. Moet je nagaan dat je dat over jezelf zegt. Wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Het was onze taak. Dit was ons werk. Waarom ben je om 8 uur op je werk? Omdat ons werk om 8 uur begint. Op de een of andere manier, dus niet tussen jou en mij, tussen u en mij, toen ik een kantoorbaan had, op de een of andere manier, na een aantal jaren kwam ik er goed mee weg, dat ik altijd te laat kwam. Dat werd op de een of andere manier getolereerd voor mij. Maar dat kan alleen als je heel wat krediet hebt opgebouwd. Ik was niet een ochtendmens, maar meer een avondmens. Dus een dienst die om 12 uur begint, dat bevalt mij prima, moet ik zeggen. Ik werkte dan wel langer door natuurlijk, je maakt je uren, maar op de een of andere manier werd dat altijd, zelfs als we vergaderingen hadden, precies om 9 uur, dan presteerde ik het weer om een kwartier te laat te komen, echt waar. En het werd allemaal getolereerd. Oh, dat is Joshua, die komt gewoon, die komt helemaal uit Leek, die moest naar een Leeuwarden. Oh, dat is zo ver, oh, ja. Kan niet natuurlijk, maar ik presteerde dat soort dingen en ik kwam ermee weg. Ze vonden het nog jammer dat ik uiteindelijk ontslag nam ook nog, dus dat is, heb je het toch goed gedaan. Maar dit valt wel in de categorie don't try this at home. Niet proberen op je werk aan maandag als je er naartoe gaat. Of dat je te laat inbelt of zo tegenwoordig natuurlijk. Je moet op tijd komen. Amen. De voorganger heeft gezegd uit Hengelo, je moet op tijd komen op je werk. Amen. Maar goed, dat is wat die slaven moesten doen. Maar nou is de vraag, wat heeft dit eigenlijk te maken met het voorgaande? Waarom begint Jezus hierover? Nou, dit is hoe ik het nu lees. In het begin, ik heb het nooit eerder op deze manier gelezen, maar toen ik dit een beetje aan het bestuderen was, en daarom is dit ook een nieuwe preek, voor het eerst dat ik het breng. Dit is eigenlijk wat er staat. De discipelen, die krijgen een opdracht van Jezus. Je moet je broeder vergeven. En wat doen ze? Ze vragen om geloof. Maar Jezus zegt, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje, heb je genoeg. Maar daarna begint Jezus over gehoorzaamheid te spreken. Want een slaaf moet gehoorzamen. Eigenlijk wat Jezus zegt, hij kijkt naar hun hart. En hij zegt, jullie probleem is niet dat je niet genoeg geloof hebt. Jullie probleem is dat je niet genoeg gehoorzaamheid hebt. Hun geloof was misschien wel groter dan een mosterdzaadje. Maar ik denk, hun gehoorzaamheid had misschien wel de grootte van een mosterdzaadje. Jezus zegt, het is je taak, het is je plicht als christen dat je gaat vergeven. En eigenlijk, als je bijvoorbeeld teruggaat naar het Onze Vader gebed, dan staat daar eigenlijk iets heel extreems als je dat gewoon even leest. Gewoon, we kennen het allemaal zo goed. Maar dan zegt Jezus, en dan staat er dan in het gebed van, vergeef mijn schuldenaren, dus de mensen die mij iets aangedaan hebben, die vergeef ik. Gelijk ook, hoe staat het er eigenlijk precies? Ja. Ja, precies. Vergeef ons heden ons dagelijks onze schuld. Oh, dit is ook weer een verhaaltje tussendoor. Jaren geleden moest ik voor het eerst een begrafenis leiden. Omdat Siad was in het buitenland. Nou, dat is best wel spannend als je voor het eerst een begrafenis moet leiden. Dat is dan al die stress van de familie, allemaal verdrietige mensen. Zelf was ik natuurlijk ook verdrietig, maar ook onder de stress van als het maar goed komt, als het maar goed komt. En dan heb je alles gedaan. Alles ging goed, de preek ging goed, je gaat met iedereen mee, dan met de hele stoet naar zo'n begraafplaats toe. En toen kon dat nog met de hele groep mensen. En dan sta je op de begraafplaats en het is net alsof alles valt van je af, want je bent klaar. En ik wist ook niks meer. En ineens zegt die begrafenisondernemer, wilt u het Onze Vader met ons bidden? Eén keer dat ik het Onze Vader nog kende. Ik had geen idee. Dus ik begon gewoon met Onze Vader en gelukkig zette de rest van de mensen in. Het gebed stond ook op de achterkant van de liturgie, maar die had ik al lang achtergelaten en weggegooid. Dikke stress, dus ik heb het overleefd gelukkig, de eerste begrafenis, maar dat was een momentje. Maar wat Jezus eigenlijk zegt daarna, nadat hij het Onze Vader gebed uitlegt in Matthäus, van als jullie de mensen niet vergeven, dan zal ook ik jullie niet vergeven. Dus vergeving is een plicht. En als jij zegt tegen Jezus, dat is interessant, geef ons meer geloof, dan zeggen ze eigenlijk impliciet, sorry broeder, ik kan je niet vergeven, want ja, mijn geloof is te klein, sorry. En dat kan niet. Je hebt genoeg geloof ontvangen om te vergeven. Dat heeft God aan ons gegeven. Weet je, als jij geloof hebt in het kruis, als jij weet hoeveel Jezus voor ons betaald heeft, als jij weet hoe jij vergeven bent, dan ontstaat er een kracht in jou om andere mensen te vergeven. En je krijgt niet een compliment dat je eindelijk iemand vergeven hebt. Het is het normale christelijke gedrag. Het hoort erbij. Dus ons geloof is misschien wel groter dan een mosterdzaadje, maar we moeten opletten dat onze gehoorzaamheid niet de grootte aanneemt van een mosterdzaadje. Het hoort erbij. Het is de taak van een slaaf, als het ware. En het is nu de taak van ons als christenen om te zeggen, ik ga vergeven. Ze van, nou, dankjewel. Deze prediker gaat weer naar huis. Amen, denk je misschien. Maar het is belangrijk dat wij vergeven. Het is belangrijk dat wij erin gaan wandelen. Precies ook wat Ismee zei, van hè, soms kun je ook vastzitten in bepaalde dingen. En om in vrijheid te komen, vergeven is een hele mooie manier om vrij te worden. Want je laat dingen los. En die moerbeiboom, dat is soms die wortels, dus onvergevensgezindheid, kunnen ook soms een soort van diepe wortels worden in je hart. En dat moet ontworteld worden. En dat gaat niet zomaar, er is veel geloof bij nodig. Maar ik geloof, wij hebben dat geloof. En het begint met een stap van gehoorzaamheid. Dat je gewoon weet, ik ben vergeven, nu ga ik die vergeving die ik ontvangen heb, ga ik doorgeven aan mijn broeder. Ook al komt hij 7 keer op een dag naar mij toe. En hij vraagt maar om vergeving. En ik maar naar de Heer. Heer, geef hem meer geloof, want dit lukt me niet meer. En God zegt, het is jouw plicht. Het is jouw werk. Het is jouw taak. Waarom? Jij bent vergeven. Nu mag je die vergeving van mij ontvangen. En je mag het doorgeven aan je broer, aan je zus, aan een ieder. Om je heen. Dit is onze christelijke taak. Dit is onze normale gedrag. Nu wil ik je niet zomaar hiermee naar huis sturen, dat je denkt van, nou, we moeten vergeven, maar hoe dan? Nou, dit is natuurlijk niet iets wat je zomaar in één preek heel makkelijk kunt uitleggen. Wat ik je mee wil bemoedigen is dit. Vergeving is vaak een proces. Dit doet me een beetje denken, ik zag vroeger ooit een keer, jaren geleden. En je kent het misschien wel, dat was zo'n animatiefilm. Ik noem eigenlijk nooit films, maar omdat het de eerste keer is dat ik deze preek doe, doe ik het toch. Ik ken Shrek ook. Mag dat, hè? Je mag dat hier wel, misschien zeg ik, je weet het nooit. Maar goed, in Shrek is er zo'n, het is heel slecht natuurlijk dat ik dat als voorbeeld neem. Maar je hebt daar een oger, ken je dat? Dat is zo'n een van de beest. En die oger die heeft op een gegeven moment, die legt uit hoe hij is. Hij zegt, een oger is als een ui. Het heeft laagjes. Ja. Nou, zo leg ik vergeving ook vaak uit. Vergeving heeft vaak laagjes. En dat betekent dit. Als je iemand in één keer hebt vergeven, dan ga ik er niet altijd vanuit dat je iemand al helemaal losgelaten hebt. Dat je er al helemaal vrij van bent. Maar vergeving is iets wat je soms opnieuw en opnieuw en opnieuw moet doen. Laagje voor laagje gaat het eraf. Je krijgt telkens geloof voor de volgende stap. Het gaat dieper en dieper en dieper werken, totdat uiteindelijk de vergeving compleet is. En dan ben je echt helemaal vrij. En dit is zo mooi, dit gun ik iedereen. En dit leg ik altijd uit, van ook soms zeggen mensen tegen mij, ja, maar ik kan deze persoon niet vergeven. En dan bemoedig ik mensen vaak, begin gewoon. Neem één stap, één stukje, spreek het gewoon één keer uit. En begin iemand te vergeven. En je gaat merken, je krijgt kracht voor elke stap. En in elke stap van vergeving kom je verder en verder en verder. En de vergeving wordt op een bepaald moment wordt het compleet. En al die wortels, al die bitterheid, al die ellende, het gaat er allemaal uit. En als dat compleet is, ben je klaar. En dat is een test. Hè? Hoe weet je nou of je iemand compleet vergeven hebt? Nou, als ik gewoon de naam van die persoon zou noemen, en je voelt niks meer, niks ten negatieve, laat ik het zo zeggen, nou, dan is het waarschijnlijk, dan ben je al een heel eind op weg. Maar als ik die naam van die persoon noem en je voelt nog een soort van, bitterheid, ja, dan heb je nog een volgende stap te gaan. Maar schrik niet als het niet in één keer volledig is. Hè? Wij hebben stapjes nodig. Amen. En als je dat gaat doen, ja, dan kom je in de vrijheid. Want als je anderen vergeeft, dan word je zelf eigenlijk losgelaten. Dan kom je zelf ook in die vrijheid te staan. Je wordt vrijgezet door te vergeven. Dus om weer terug te gaan naar Lucas 17, vers 5. Vermeerder ons geloof. Ik geloof vandaag, Jezus, hij zegt ook tegen jou en tegen mij, ik wil jouw geloof vermeerderen. Ik wil jouw geloof laten toenemen, maar ik vraag ook een stukje gehoorzaamheid. Neem jouw taak op je, begin te vergeven, begin het uit te delen en ik wil afsluiten met een bonusding. Een bonusding, een beetje raar gezegd misschien. Soms dan zijn we zo druk bezig met andere mensen te vergeven, dat we één persoon vergeten. Jezelf. Ja. Jezelf vergeven heeft te maken met jezelf ook accepteren. En ik kan me herinneren, ik was een keer met zo'n vasten en gebedstijd bezig. En dan denk je, ik ga bidden voor de gemeente, ik ga bidden voor die. En dan is de Heilige Geest met je bezig en die zegt van, ja, maar ik ga eerst met jou bezig. Mooi is dat soms, hè? En ik geloof ook, hij wil ook met jou bezig. En een van de belangrijkste personen die we moeten leren om te vergeven, dat ben je zelf. Ja, maar ik heb gefaald. Of toen en toen heb ik het verkeerd gedaan, het verkeerd gezegd. En toen ben ik over de scheef gegaan. En op de een of andere manier hebben we vaak meer moeite, minder genade met onszelf en meer genade nog voor anderen. Terwijl Jezus, hij is volledig genadig voor jou. Dus als Jezus al genade voor jou heeft, wie ben jij dan om geen genade meer met jezelf te hebben? Wij mogen genade met onszelf hebben. Wij mogen zeggen, ik ga mijzelf vergeven. Ik ga mezelf vergeven. Ik heb berouw van mijn daden, de dingen die ik verkeerd heb gedaan, maar nu ga ik me ook vergeven. En als je nog pijn voelt, dan mag je jezelf opnieuw vergeven. Want misschien is zelfvergeving ook wel iets wat in laagjes soms plaatsvindt. En je gaat merken, hoe meer je jezelf vergeeft, hoe meer je jezelf accepteert. Het is net alsof je een soort van zelfhug geeft, als dat iets is. Ik weet niet of dat iets is hoor, maar een soort van zelf, dat je volledig jezelf gaat accepteren en dan is ook jouw relatie met Jezus, die wordt anders, het wordt nieuw. Een aantal jaren geleden, en daar ga ik hier echt mee afsluiten. Je weet als een voorganger of een prediker zegt, hier sluit ik mee af. Je weet wat dat betekent, hè? Betekent niets. Ja. Maar hier sluit ik echt mee af, hoor. Dit noem ik de joy kick. De joy kick, de vreugdeschop. Klinkt een beetje raar in Nederlands. Misschien klinkt het ook wel raar in het Engels, dat weet ik niet. Maar het klinkt, in mijn oren klinkt het leuk. De joy kick, moet dat onthouden. Ik was een keer, ik reed toen weer naar Leeuwarden. Waarschijnlijk was ik die dag wel op tijd. Hè. En in mijn gedachten kwam iemand, jaren geleden, die mij iets had aangedaan. En ik zat in de auto, ik word een beetje chagrijnig. Ga je onderweg naar je werk, word je chagrijnig. Wie heeft dat al eens gehad? Ja, oké. Okay. Ik werd chagrijnig en dan is er nog een auto voor je die te langs rijdt. Die moet je ook weer vergeven. Halleluja. Maar dat gaat in laagjes, dat niet in één keer. Dat duurt heel lang bij mij. Maar goed, ik leid mezelf weer af. En ik moest denken aan die persoon die me jaren geleden iets had aangedaan. Die gewoon iets tegen mij gezegd had. Het zat me dwars. En opeens zeg ik, terwijl ik aan het auto rijden ben, ik vergeef die persoon. En in één keer kwam er een vreugde over mij. Ik was zo blij dat ik harder ging rijden. Nou, dan moet je natuurlijk niet hard. Je moet niet te veel vergeven tijdens het rijden, want dan ga je heel hard rijden. Dat is ook niet veilig. Maar man, er kwam een vreugde in mij vrij. En dat is wat vergeving doet. Je wordt vrijgezet, er komt genezing. Allerlei dingen gaan gebeuren in jouw gevoelsleven. Er komt vreugde. En dat noem ik dan de joy kick. Dus ik hoop gewoon de komende week dat iedereen van die joy kicks gaat ervaren. Dat je gaat vergeven. Dat is een stap van gehoorzaamheid. En dat jouw geloof gaat groeien. En dat je relatie met de Heer meer en meer hersteld wordt. Mag ik afsluiten in gebed? Is dat een mogelijkheid? Heer, dank u wel voor iedereen die hier zit in de zaal, maar ook mensen die thuis luisteren. Heer, ik bid in de naam van Jezus dat ze in gaan groeien in hun geloof. Zoals de apostelen baden om meer geloof, zo bid ik, Heer, dat u deze gemeente meer geloof gaat geven. Zodat als we een berg tegenkomen en we spreken tegen deze berg, dat hij de zee in gaat. Heer, wat voor berg we ook maar hebben in ons leven, Heer, dank u wel dat wij tegen die berg mogen spreken in autoriteit en dat we mogen weten, hij gaat weg. En tegelijkertijd wil ik u vragen, Heer, wilt u ons helpen en wilt u ons leiden in een stap van gehoorzaamheid? En misschien lijkt het te machtig en te groot, hebben we echt hele ingewikkelde dingen om te vergeven. En denk je van, ja, dit is al zo vaak tegen mij gezegd, het lukt niet. Heer, toch geloof ik dat we een stap kunnen maken. En misschien niet in één keer alles, maar dan maar laagje voor laagje. Ik ga deze persoon vergeven. Ik vergeef mijn moeder, ik vergeef mijn vader. En bij dit alles wil ik u vragen, help ons ook om onszelf te gaan vergeven. Om onszelf te gaan accepteren. Dat we stappen gaan nemen in vergeving, zodat we vrij zullen worden van alles wat ons vasthoudt. En alles wat ons omklemt. En alles wat ons nog bindt. En daarom spreken we daar vrijheid over uit. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.